En iedereen van harte welkom deze zondagse samenkomst weer in ons midden. En een speciaal welkom voor broeder Rick Boelaert, die hier vanmorgen de dienst met ons zal leiden, die het woord met ons zal openen. Rick, bedankt voor je komst hier weer naar Urk. En vanmorgen zal de kinderdienst geleid worden door zuster Linda. En naast mij zit broeder Albert, die de muzikale begeleiding zal doen. En dat zal hij beginnen met lied 44 van NBC. Onbegrepen door de wereld, niet aan haar geadresseerd. Maar wij mogen het woord ontvangen. Klare wijn in klare taal. Lied 44 van NBC. Morgen even heel kort stilstaan bij die woorden van het eeuwig leven. Ik wou heel kort naar een geschiedenis uit 2 Koningen 6 gaan en daar deze morgen wat samenhangende liederen bij zingen. In 2 Koningen 6, waar Elisa, dat staat boven, het ijzer op het water laat drijven. En dan zijn ze bij de Jordaan in vers 5. Elisa en de zonen der profeten. En het geschiedde als een het timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel. En hij riep en zeide: ach, mijn heer, want het was geleend. Wij zien hier in deze geschiedenis zien wij een ijzer, ofwel een bijl, van de steel afvallen. En dat ijzer valt in het water. Het water van de Jordaan, wat een beeld is van de dood. En een ijzer in de Bijbel staat vaak voor kracht. Denk bijvoorbeeld ook aan het ijzeren rijk. En dit ijzer is geleend, is dus geen eigendom. Het is geleende kracht. Het staat hier voor de oude mens die gedoemd is om een keer te sterven. Die eigenlijk wacht totdat hij een keer in de Jordaan belandt om dood te gaan. En de enige optie die deze man hier heeft is zich wenden tot de man Gods. Want dat is het enige wat wij kunnen doen. Met onze geleende kracht komen wij er niet. Het enige wat wij hier op aarde hoeven doen is ons wenden tot de man Gods. Want zoals lied 80 van Johannes de Heer zegt: mijn ziel heeft u van nodig, elk uur, elk ogenblik. Zonder de Heer kunnen wij het niet met die geleende kracht van ons. Wij hebben hem van nodig. Lied 80 van Johannes de Heer. Vers 6, waar de man God zeide: waar is het gevallen, dat ijzer? En toen hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af en wierp het daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. Elisa die snijdt een hout af, Elisa man Gods, uiteraard een beeld van Christus. Hij snijdt een hout af en dat hout is een beeld van een mens. Dat kappen en dat snijden is een beeld van het sterven van Jezus. Dat hout, dat wordt daarheen geworpen. En in tegenstelling tot het ijzer, dat gelijk naar de bodem zinkt, blijft dat hout drijven. Want die dood, Jordaan, kan over de Heer niet heersen. Zoals wij kennen uit het bekende vers van Romeinen 6, vers 9. De dood kon over hem niet heersen. En sterker nog, zelfs dat ijzer dat wel zonk in de Jordaan, kwam weer naar boven. En alles wat uit het water omhoog komt, dan zien we natuurlijk bij de doop ook, dat er staat voor de wedergeboorte. En zoals lied 68 van NBC ook zegt: de hemel ging open voorbij voor mij. Over Jezus, hij bleef niet in de dood, maar hij is opgestaan. En daardoor ging ook de hemel open voor mij. Lied 68 van NBC. Christus, dank u wel dat wij zo weer met een grote groep bij elkaar mogen komen rondom uw rijke woord op deze eerste zondag van de nieuwe week. Elke week heeft natuurlijk maar één zondag. Ik bedoel, de eerste dag van de nieuwe week, dat wij op de opstandingsdag weer bij elkaar mogen komen om uw woord te openen. Om een broeder in ons midden te hebben, broeder Rick Boelaert, die het woord hier zal openen en die uw woord aan ons door zal geven. Dank u wel dat ook hij zo weer vanmorgen in uw dienst mag staan. Dat hij zich voorbereid heeft en dat u samen met hem het woord zal doen. Dank u wel dat we zo mogen zingen dat de hemel voor ons open ging en gaat. Dat we mogen weten dat wij een positie hebben bij u. Dat wij, hoe het in het lied ook stond, dat wij in de toekomst worden thuisgehaald door u. Dat wij die hemel fysiek, hoewel we nu al geestelijk weten dat we altijd bij u zijn, dat we ook fysiek bij u mogen zijn. Dat we u mogen aanschouwen. Dat we altijd bij u mogen zijn. Dank u wel voor die rijkdom die wij overal in de Bijbel weer terugzien. Die spreekt van u vooral. En spreekt van opstanding. En waar wij ook volgende week weer in het bijzonder stil bij mogen staan, maar eigenlijk het hele jaar door. Wetende dat wij met u zijn gestorven, met u de Jordaan in zijn gegaan. En dat wij vooral met u zijn opgestaan en elke dag weer dat nieuwe leven mogen leven. Dank u wel voor die grote rijkdom en voor uw genade. Amen. En dan zijn wij in vers 7, dan is het ijzer naar boven gekomen. En dan zegt Elisa, neem het tot u op. En toen stak hij zijn hand uit en nam het. En dat is mooi, want je hoeft er helemaal niks voor te doen. Je hoeft het slechts aanvaarden. Je hoeft slechts je hand uit te steken als de Heer je dat leven wil geven. Het enige wat je hoeft te doen is het tot je nemen, hoe het hier staat. Er zijn geen werken van ons voor nodig. Hij schenkt het om niet, Zoals ook in Romeinen 3 vers 24 staat, de rechtvaardigheid is ons onniet gegeven. En daarvoor wou ik nog zingen, voordat ik het woord geef aan broeder Rick, lied 801 van Johannes de Heer, dat daar ook van spreekt in het, waar is het, tweede couplet. Eeuwig volmaakt is het heil, dat God genade ons biedt. Grijp het, o zondaar aan, hij schenkt het u onniet. Tijdens dit lied mogen de kinderen met zuster Linda mee. En na dit lied geef ik graag het woord aan broeder Rick. Lied 801. Overwinningswoord, broeder Rick Boelaert.
Een hele goede morgen. Ik wilde het vanmorgen met u zo, is het aardig vol hier. Ik wil het vanmorgen met u hebben over de wet.
op Urk. Alleen als u van mij verwacht dat ik nu de 10 geboden voor ga lezen, dan moet ik u teleurstellen. Dat ga ik niet doen. Als u van mij verwacht dat ik het ga hebben over ellende, verlossing en dankbaarheid, hoewel daar natuurlijk ook wel heel veel in zit. Als je inderdaad de Bijbel opent, dan leer je inderdaad door de wet de zonde kennen. Want zonder wet zou je ook niet weten dat iets zonde is. Als je niet weet dat je niet door het rode licht heen mag rijden, en je rijdt door het rode licht heen, ja, wat doe je dan verkeerd? Dus dat klopt inderdaad. En de schrift leert natuurlijk inderdaad, we hebben er ook vanmorgen over gezongen, dat er verlossing is, dat er eeuwig leven is. Joel, die gaf het natuurlijk al aan met beelden vanuit het Oude Testament. Door datgene wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft, zijn dood en zijn opstanding. Dat geeft immers eeuwig leven, dat geeft zaligheid. Alleen dan vervolgens, dat je dan uit dankbaarheid alsnog zou moeten proberen om dan alsnog met Gods hulp alsnog die wet te gaan houden. Ja, dat denk ik niet, daarvan geloof ik niet. Kijk, gevoelsmatig hebben wij als mens natuurlijk zoiets van je moet wel ergens iets voor doen. Hoe kun je iets krijgen zonder er zelf iets voor te moeten doen? En zeker op Urk, een van de kenmerken denk ik van de mensen op Urk, is dat men met de paplepel ingegoten krijgt dat je hard moet werken. Toch? Dat is toch des Urks, denk ik. Dus dat je moet werken, hard werken en dan, nou goed, dan vervolgens verdien je natuurlijk ook het een en ander. En dat die mensen die niet werken, ik denk zeker op Urk, ja, wat toch een beetje van gedacht van ja, dat hoort er toch bij. Je moet hard werken. Dus de gedachte dat je iets zou krijgen zonder er iets voor te doen, dat is natuurlijk niet alleen des Urks, maar dat geldt natuurlijk een wezen voor iedereen. En ik weet niet of je er wel eens over nagedacht heeft, maar hoe kun je iets krijgen zonder er zelf iets voor te hoeven doen? Dat kan eigenlijk alleen maar als een ander jou iets geeft of dat een ander het voor jou doet. En toch is dat wel eigenlijk de gedachte in de Bijbel. Dus natuurlijk is het heel logisch als mens om te denken van uit dankbaarheid wil je dan alsnog de Heer dienen? En hoe zou je de Heer kunnen dienen? Van laten we alsnog proberen, zo goed en zo kwaad als dat kan, om die wet te houden. En toch is dat denk ik niet de Bijbelse gedachte. En de Bijbelse gedachte is eigenlijk dat na die verlossing, dat je niet zozeer zou leven om te proberen alsnog die wet te houden, waarvan je ook weet dat dat toch sowieso nooit gaat lukken. En dat is ook een beetje het tricky met de wet, hè? De wet wekt misschien de indruk van nou, dat als je nou maar goed genoeg je best doet, dat het misschien toch lukt om hem te houden. Het is een beetje dat, ik weet niet of je ziet dat wel eens op tv, hè? Dan heb je van die, zo'n hindernisbaan heb je dan. En dan moeten mensen dan overheen. En dan zijn er op die hindernisbaan van allerlei obstakels. En als je die niet weet te ontwijken, dan hupsakee, dan val je in het water. U kent die programma's wel. Dat is een beetje het idee met de wet. En je probeert hem te houden, maar eigenlijk zegt de Bijbel, en we gaan er straks natuurlijk nog naar kijken, dat geen mens kan dat houden. En om dan te zeggen van ik ga het alsnog proberen, dat is eigenlijk niet wat de schrift leert. In plaats van wet zegt de schrift eigenlijk van nee, nou, sorry, ik heb nog weinig gesproken vanmorgen, dat als je tot geloof gekomen bent, dan verwacht God niet van ons dat je dan alsnog uit dankbaarheid gaat proberen alsnog je aan die wet te houden. Maar de schrift leert eigenlijk, nee, wat God van ons vraagt, is om te leven uit geloof in wat God gesproken heeft. En het kenmerk van dat leven is niet Het proberen je te houden aan de wet, maar te leven vanuit genade. Te leven vanuit de werken die Hij voor ons voorbereid heeft. Maar daar wil ik met u eens over na gaan denken. En ik wil beginnen met het lezen van een gedeelte uit Timotheus. Verder is het misschien goed om dat gelijk aan het begin al even te zeggen. Dat, kijk, het woord wet, nomos in het Grieks of Torah in het Hebreeuws. Is niet per se de 10 geboden. Wet in de Bijbel is eigenlijk meer omvattend. Hè? Wet is eigenlijk, of Torah is eigenlijk onderwijzing. En het hangt een beetje af van de context waar het in staat, wat er precies mee bedoeld wordt. Want je leest in de schrift bijvoorbeeld, hè, is er niet in de wet geschreven? En dan wordt er een profeet aangehaald. En dus wet is eigenlijk, Torah is eigenlijk onderwijzing. En er zit ook de gedachte in van water, dat stroomt van een hoge plaats naar een lage plaats. Joel had het al even over water ook. Hè? Water als beeld van woord van God, wat aan de ene kant veroordeelt, wet, hè, de dood brengt. Maar aan de andere kant, het levende water geeft ook nieuw leven. He, dat is ook natuurlijk de gedachte die er zit in het beeld van de doop. Dus water dat aan de ene kant veroordeelt, maar aan de andere kant ook nieuw leven, eeuwig leven geeft. Die gedachte erin. Nou, Torah betekent dus de gedachte erin van water wat stroomt van een hoge plaats naar een lage plaats. En afhankelijk van de context is dat ofwel onderwijzing alles wat God gesproken heeft. Ofwel de 5 boeken van Mozes of nog beperkter de 10 woorden, zeg maar, de wet. Een beetje afhankelijk van de context waar het in gebruikt wordt. Ik wilde lezen uit 1 Timotheus 1, wat Paulus dan zegt tegen Timotheus, waarboven staat: waarschuwing tegen dwaalleraars. En zegt Paulus tegen Timotheus, gelijk ik u vermaand heb. En dat is dat woord parakaleo wat daar staat, hè, wat ook wel soms met vertroosten vertaald wordt. Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zou blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het nu nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen. Dit heeft u net gezongen in het eerste lied. Toch, Joel? Stond het eerste lied. Het was een onbekend lied. Dus dat voor mij betekent dat als het lied onbekend is, dat ik me dan wat meer focus ook op de tekst. Van hé, je kent dit lied eigenlijk niet zo goed. Wat zegt dat lied eigenlijk? En dat sprak inderdaad over die fabelen. Denk van hé. Doch zich niet te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, of doelloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichtingen Gods, die in het geloof is. Maar het doel, het einde van het gebod, is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelsprekingen, willende leraars der wet zijn, niet verstaande, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige. En daar wil ik het voorlopig even bij laten. Kijk, een van de dingen in onze maatschappij is met name de laatste 200, 250 jaar dat de mens geneigd is om zijn eigen gezonde verstand te zetten boven openbaring. Hè, boven wat God gezegd heeft. En ja, dat vind je natuurlijk heel breed terug. Hè. Met name vind je dat terug in de zogenaamde wereldse wetenschap. Hè, wat leert de wereldse wetenschap? Als je naar school gaat, dan leer je, hè, de aarde is een bol, is onderdeel van een heel groot heelal, wat ook nog uitdijend is. Nou, ik hoorde net Ad, je had het over de duisternis. Begin, wat zei je? Mensen, je zei iets over de duisternis. Ik weet het niet meer wat. Mensen hebben de duisternis liever dan het licht. En ik moest dan denken aan wat van de week ook weer in de krant stond. Over de zwarte gaten. Nee, ja, het wordt ook steeds duisterder. Duisterder. En wat ik zat te denken toen Ad had over het licht. En ik dacht, nou, het valt hier dan letterlijk nog wel mee. Maar je weet hoe dat zit met zwarte gaten. Hè? Dan is de zwaartekracht zo sterk dat het licht daar niet uit kan ontsnappen. En dat is dan een ontdekking die gedaan is. En nou, wie weet wat er allemaal nog uit voortkomt. Aardse, wereldse wetenschap. Terwijl, ja, sommigen van u weten dat waarschijnlijk. Als je de Bijbel opent, ja, dan is het wereldbeeld wat daaruit naar voren komt toch wel iets anders als datgene wat er geleerd wordt door de zogenaamde wereldse wetenschap. Kijk, en dan is het natuurlijk aan jezelf de keuze, aan mij ook en u ook, van wat geloof je? Geloof je datgene wat de schrift zegt, waarbij je misschien nog steeds de nodige vragen houdt? Of geloof je datgene wat je leert op school, wat je leest in boeken, in de krant, wat eigenlijk in de wereld geloofd wordt, hoe men denkt. Dat is dan een keuze waar je als mens voor komt te staan. Nou, wat je ziet is dat natuurlijk verreweg de meerderheid van de mensen dan kiest voor die wereldse wetenschap en zegt, ja, als je inderdaad gelooft letterlijk wat er in de schrift staat, dan ben je een beetje gek. En zo heeft men bijvoorbeeld zo'n 200, 250 jaar geleden ook gezegd van ja, de Bijbel moet eigenlijk geontmythologiseerd worden. Dat betekent dat al die geschiedenissen die erin staan, die eigenlijk niet zouden kunnen, bijvoorbeeld een drijvende bijl, bijvoorbeeld Jezus die loopt over het water, bijvoorbeeld doden die opgewekt worden, dat je dat dan anders moet interpreteren. En ook als je de Bijbel leest, dat dat niet allemaal letterlijk is, dat je het overdrachtelijk moet nemen. En daar zit op zich wel een bepaalde kern in, omdat het natuurlijk wel degelijk ook, neem maar even de geschiedenis van Joël. Natuurlijk zit daar ook een betekenis in. Joël heeft het ook zelf aangegeven. Maar het is natuurlijk ook letterlijk gebeurd. Waarom moet je zeggen van ja, het is niet letterlijk gebeurd, alleen overdrachtelijk? En dan krijg je natuurlijk allerlei theorieën. En dan als men de Bijbel dan bestudeert, dan zegt men bijvoorbeeld van ja, Jesaja kan nooit geschreven zijn door één Jesaja. Want als je dat leest, het heeft verschillende stijlen. Of Daniël kan niet geschreven zijn door Daniël, want we vinden dingen in het boek van Daniël die pas na het leven van Daniël gebeurd zijn. Dus dat is kennelijk laat ingevoegd. En wat je dan eigenlijk krijgt, als je de Bijbel gaat lezen, gaat bestuderen met een menselijke reden, dan wordt de Bijbel natuurlijk net zo'n boek als elk ander boek. Geschreven door mensen. Natuurlijk, ik geloof ook dat dit geschreven is door mensen. Maar wel degelijk natuurlijk ingeblazen door God, geïnspireerd door God. En ja, dan wordt de Bijbel natuurlijk een boek zoals alle andere boeken. Ja, en wat is er dan waar en wat is er niet waar? Dus dat is de menselijke reden, de menselijke filosofie. Ik moet bijvoorbeeld ook denken natuurlijk aan wat natuurlijk ook zo diep geworteld is, de gedachte van evolutie. Dat alles beter wordt. Die gedachte kent u waarschijnlijk ook. Wat geleerd wordt. Ik zag laatst nog een plaatje voorbij komen van een orang-outang met een man ernaast die exact dezelfde afmetingen had van die orang-outang. Die zat er ook zo naast met zo'n gigantisch dikke buik en een bril op. En dat gaf dan aan, kijk eens wat evolutie gedaan heeft. We zijn alleen heel veel haar kwijtgeraakt, stond er dan bij. Ja, evolutie, dat alles beter wordt. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een geloof. En de schrift die waarschuwt er ook voor. En datzelfde geldt eigenlijk, en dat vind je in de Bijbel terug, over als je als gelovige dus je menselijke reden zet boven dat wat de Bijbel openbaart. Dan kom je op die dingen waar ik je net al, die ik je net al aangaf. Maar wat misschien nog veel erger is, is dat je menselijke reden zegt dat je iets moet doen om iets te kunnen krijgen. En dat brengt je namelijk als mens bij de gedachte dat je je aan wet zou moeten houden. En dan krijg je eigenlijk, zoals het in de Bijbel beschreven wordt, dat wij als mens denken door ons te houden aan bepaalde wetjes en regeltjes, niet fietsen op zondag, of een rok dragen, of een hoed dragen, of wat dan ook, dat je daarmee God kan behagen. Dat is wat God van ons wil. En dat is nou net niet het geval. En dat kun je eigenlijk alleen maar te weten komen op grond van het lezen en bestuderen van de schrift. Want wat de schrift leert, heel bazaal, en we gaan daar straks ook nog wel even naar kijken, met name ook in de Romeinenbrief. Wat de schrift leert is als volgt. Het is inderdaad zo dat wij als mens van nature leven zonder God. Het is inderdaad zo dat als je de wet van God legt op het vlees, op de mens, dan veroordeelt dat de mens. En eigenlijk weet iedereen, als hij eerlijk in de spiegel kijkt, 's morgens of 's avonds of tussendoor, dat wij er van onszelf niet zoveel van terecht brengen. En ik denk, dat naarmate je ouder wordt, je dat steeds meer bewust wordt. Plus dat sowieso het leven wat we hebben, en Joel gaf het ook al even aan, dat is maar tijdelijk. En dat loopt af. En als mens, breng je er eigenlijk gewoon niks van terecht. Maar wat zegt dan de schrift vervolgens? De schrift zegt van, en je hoeft daar helemaal niks voor te doen. Dus iemand die er wat voor gedaan heeft, namelijk de Heer Jezus Christus zelf. En we staan de volgende week bij stil bij Pasen. Omdat de wet vervuld wordt in datgene wat de Heer Jezus gedaan heeft. De wet zegt, de wet veroordeelt de zondaar. De Heer Jezus Christus als zoon des mensen, als erfgenaam van Adam, als vertegenwoordiger van de hele mensheid, want dat is hij bijbels gezien. Hij, als vertegenwoordiger van de hele mensheid, zoon van Adam, hij heeft de straf op zich genomen. Dat kun je zelf niet verzinnen. Dat is wat de Bijbel leert. Hij heeft dat op zich genomen. Hij is aan het kruis gestorven. En indien één voor alle gestorven is, zegt de schrift in 2 Korinthe, zijn alle gestorven. En de schrift leert dat de wereld dood is voor God. Dat God niet communiceert met de wereld. Maar dat is natuurlijk niet het einde van het verhaal. Want het vervolg erop is dat die bijl is gaan drijven. Die is opgestaan uit de dood. En nu wordt geheel gratis. En ja, sommigen noemen dat dan, en dat is echt een theologische term, hè, de goedkope genade. Dat goedkoop is. Ja, het is niet goedkoop, in die zin goedkoop dat het gratis is. Voor ons gratis is. Dat is voor de Heer niet goedkoop natuurlijk. Ja, want hij is mens geworden om te kunnen sterven. Om dat offer inderdaad te brengen. Om zijn leven te geven aan het kruis. Om dan vervolgens ook zijn opstandingsleven te geven aan degene die dat geloven. Dat hij gestorven en opgestaan is uit de dood. Want de Bijbel leert dus inderdaad dat hij voor de zonde van de wereld gestorven is. Maar dat hij leeft, vervolgens opgestaan is voor degene die in hem geloven. Nou, dit zijn dingen. Deze waarheid, die kun je met je eigen gezond verstand eigenlijk niet beredeneren. Dit kun je alleen maar leren vanuit dat woord van God. En het vervolg is dan, kijk, wij als mens zouden dan met onze eigen redenering zeggen, als je dit beseft, oh Heer, dank u wel dat u dit voor mij gedaan heeft. Hoe kan ik u dienen? Dan zal ik nog alsnog proberen om die wet alsnog te houden. En dan krijg je religie. En dan krijg je, en dan kijk je over de hele wereld, hoe mensen dan met allerlei verschillende wetjes en regeltjes, een heel systeem, denken daarmee God te behagen. Terwijl God zegt van ja, maar dat, daarmee behaag je mij niet. Dat zou je misschien zelf denken. Hè, want als je logisch redeneert vanuit je eigen verstand, zou je zeggen van nou, dan moet je, en je moet er immers wat voor doen om te verdienen. Je moet er wat voor doen om loon te krijgen. En natuurlijk, hè, die genade, dat eeuwig leven is gratis. En natuurlijk leert de schrift ook dat dan vervolgens er loon te verdienen is. Hoe kun je dat loon verdienen? door de werken te werken die hij voorbereid heeft. Door die loopbaan te lopen die hij voorgesteld heeft. In nieuwheid des levens. En dat gaat tegen onze eigen reden in. Tegen hoe we er zelf over denken. En ik wil bijvoorbeeld eens kijken naar, even kijken naar Romeinen. Wil ik met u. Naar Romeinen 3. En dan bijvoorbeeld vers 20, hè, wat daar staat. En daar zegt Paulus, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is kennis der zonde. Nou, Paulus heeft net in die versen ervoor, hè, als u uw Bijbel open heeft liggen, net als ik. Er staat bij mij boven die pericoop, alle mensen zondaren. Hè, dus... De Bijbel geeft duidelijk aan dat hoe je ook je best doet, ons beste is nooit goed genoeg voor de Heer. He, want, eens kijken wat er staat over de mensen. Ze zijn te onnut geworden, he, vers 12. Onnut betekent in die zin dat God er van nature niks aan heeft aan de mens. Hun keel is een geopend graf, met de tongen plegen zij bedrog, slangen van eens onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking. Nou, dat is moet je kijken wat eruit. Dat komt uit de mond dan. Keel, tongen, lippen, mond. En dan hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is in hun wegen. He, spreekt ook over de wandel. En de weg. He, ook weer over wandel, vers 17 des vredes. Hebben zij niet gekend. Dus dat is de situatie van de natuurlijke mens. He, zoals die geschetst wordt hier door Paulus. En die zegt dan van nou, uit de werkende wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor God. En dan zegt hij in vers 31 bijvoorbeeld, doen wij dan de wet teniet door het geloof? En dan zegt hij, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Nou, en datzelfde, dat vond je ook, ja, ik heb mijn vinger nog liggen bij Timotheus. In vers 7... He, want daar zegt Paulus tot Timotheus dat sommigen, willende leraars der wet zijn, verstaan niet wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen. Dan vind je hetzelfde woord bevestigen weer terug. Hè? Door te geloven in het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, bevestig je eigenlijk de wet. He, want wat is geloof nou eigenlijk precies? Nou, geloof, en Paulus legt dat dan vervolgens uit. Ja, en ik hoop dat u me niet kwalijk neemt, maar dan, ik spring een klein beetje heen en weer. En anders heeft u maar zoiets van, nou, ik luister maar even. En dan kan ik misschien thuis even nakijken. Maar dan vervolgens begint Paulus het erover te hebben, in Romeinen 4, wat dan geloof is. En dan wordt het grote voorbeeld aangehaald, Abraham. Want wat geloofde Abraham? Abraham geloofde dat uit hem vele volkeren zouden ontstaan. En waarom geloofde hij dat? Omdat God het om hem gezegd had. En we lezen dat dan ook verder. Hè? Dus in vers 3 staat, hè, van Romeinen 4, Abraham geloofde God en het geloof werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dus niet zijn werken. Hè? Toen Luther dit gedeelte las... Toen viel bij hem echt het kwartje. Hè? Luther zat natuurlijk in de katholieke kerk. En in de katholieke kerk moest heel veel gedaan worden. En kon je ook zeg maar aflaat kopen. Je zonde kon je afkopen. En Luther kwam door het lezen van dit gedeelte tot ontdekking. Ja, maar voor eeuwig leven, voor de zaligheid, hoef je helemaal niks te doen. Hè? Dus het gaat alleen om geloof. Geloof in dat woord van God. Nou, dan staat hier, Abraham geloofde God. Ze werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. En hè, wij zouden wandelen in zijn voetstappen. En wat geloofde hij nou? Dat staat verderop in vers 17. En gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, in Genesis. Voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn of niet meer zijn, alsof zij waren. Kijk, bij Abraham, wat was de situatie? Hij was 100, zijn vrouw was 90 en God had tot hem gezegd, jij krijgt nog nageslacht. En wat zei Abraham? Ja, in eerste instantie zei hij tegen God van ja, maar heer, ik ben al zo oud. En wat u mij geeft, ja, dat gaat dan toch naar mijn dienstknecht, mijn butler, mijn Eliezer. En zei God, nee, je zal echt je lijfelijke zoon krijgen. En Abraham geloofde dat. Kijk, en naar de mens gesproken, nou, en dan gaan we weer menselijk redeneren, toch? Ja, als je als man 100 bent en de vrouw is 90, ja, dan kan het niet meer. Toch? Ja, ik heb biologie gehad op school en een beetje om me heen gekeken ook. Ja, dat gaat gewoon echt niet meer, denk ik, op die leeftijd. En toch geloofde Abraham dat God bij machten was om uit het verstorvene, ja, zo wordt dat genoemd dan, hè? Eigenlijk ben je als vrouw, als man, ja, als vrouw ben je verstorven. In die zin, je kan geen nieuw leven meer voortbrengen. En toch geloofde Abraham dat God bij macht was om nieuw leven voort te brengen. En later wordt dat natuurlijk nog een keer geïllustreerd. En dan krijgen we de geschiedenis die voor ons als mens misschien heel lastig te begrijpen is. Dat Abraham Isaac, zijn zoon, moet offeren. En dan zeg je als mens van, hoe kan God dat van Abraham vragen? Maar ook nu, als je gelooft dat God bij macht is om nieuw leven te geven. En Abraham had dat immers al een keer meegemaakt, toch? Met de geboorte van Isaac. Dat uit datgene wat eigenlijk dood was, verstorven was, er toch leven uit voortkwam. Waarom zou dat nu niet met Isaac weer het geval zijn? Hij geloofde dat God bij macht was om hem uit de dood op te wekken. En dat was de reden. Plus dat God natuurlijk tegelijk die geschiedenis gebruikte, net als Joël die geschiedenis vanmorgen gelezen heeft van Elia was het, hè? Elisa. Het heeft natuurlijk ook een betekenis. Heel veel wat we in de schrift lezen, en ik kom daar straks ook nog even op terug, want het geldt natuurlijk ook voor de wet. Het is typologisch, het heeft een betekenis. Dus het staat er niet zomaar in. En vandaar ook die geschiedenis. En dan, ja, waarom doet Abraham dat? Omdat Abraham geloofde dat God gesproken had. Abraham geloofde in de opstanding. Abraham geloofde in nieuw leven uit datgene wat dood is. Dus dat is de kern eigenlijk van wat geloof is. Hè, dat je gelooft in datgene wat God gesproken heeft. En de wet, ja, die wet die moet je wettelijk gebruiken. En ik wil even lezen uit Romeinen 6... Romeinen 6. Hè, waar Paulus dan zegt. Ik lees even vanaf vers 11. Hè, waar hij natuurlijk net gezegd heeft. Hè, dat Christus opgestaan is uit de dood. Paulus legt in de Romeinenbrief natuurlijk uit. Hè, hoe dat juridisch in elkaar zit. Voor God. Juridisch is dat de Jezus Christus voor ons gestorven is. Dat wij met hem gestorven zijn. Maar ook met hem opgewekt. Dat we één plant met hem geworden zijn. Zo kijkt God naar ons. Dus God ziet ons eigenlijk zo gestorven en begraven. Vul je eigen naam maar in. En God ziet ons aan als in Christus. In de opgewekt. Zo ziet God naar ons. Maar zo zien wij niet naar onszelf. Als je in de spiegel kijkt, is dat niet datgene wat je ziet. Want een mens ziet aan wat voor ogen is. En dat is ook een van de dingen die je dus als gelovige moet leren. Om te leren te kijken met Gods ogen, voor zover je dat kan. Hè? Maar dat je dus niet afgaat op datgene wat voor ogen is. Maar dat je bijvoorbeeld elkander vergeeft zoals God ook ons vergeven heeft. Ja, als je dan praat over hoe gaat dat dan, dat vervolg, als je tot geloof gekomen bent, wat zijn dan de werken die je moet doen? Nou, dit is een van die werken waar de schrift over spreekt. He, dat we elkander zouden vergeven zoals God ons vergeven heeft. Wij leven uit genade en genade zou je ook moeten betonen aan anderen. Dat zijn de werken welke hij voorbereid heeft in de praktijk, in ons dagelijks leven. En niet dat je niet fietst op zondag. He, of nou ja, vult u zelf maar in. Maar goed, want dat hij gestorven is, vers 10, begin ik even te lezen van Romeinen 6. Is hij de zonde eenmaal gestorven en dat hij leeft, leeft hij voor God. Als ook gij lieden, houd het ervoor, het is een juridische kwestie, dat gij wel der zonde dood zijt. He, dus wat Paulus zegt, de zonde zou niet meer heersen in ons leven, het zou niet meer het belangrijkste zijn in ons leven, maar Christus zou het belangrijkste zijn in ons leven. Niet de zonde, maar het dienen van hem. Natuurlijk is die zonde er nog steeds. He, want wie zegt zonde zonde te zijn, is een leugenaar. En de waarheid is in hem niet. Maar het zou niet het belangrijkste, het heersende zijn in ons leven. We zouden niet meer rekenen. Negeren. Dood, voor dood houden. Leg dan af, he, zegt Paulus in de Colossensebrief. Leg dan af dat oude leven. Natuurlijk, het is er nog, maar het is iets wat veel belangrijker is. En richt je daarop. Zoek de dingen die boven zijn. En dat is gewoon natuurlijk een leerproces waar je je hele leven mee bezig bent. Houd het ervoor dat je wel de zonde dood zijt, maar godenlevend zijt in Christus Jezus onze Here. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, want dat doet het van nature wel. Om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van datzelfde lichaam, stelt uw leden niet de zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. Stelt uw leden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is echt de tegenstelling, hè, die de schrift hier ons voorhoudt. Als jij zegt van, ik ben tot geloof gekomen, ik moet alsnog proberen die wet te houden, dan zegt Paulus tegen de gelaten, ben je nou helemaal gek geworden? Dan is Christus voor niks gestorven. Niet alsnog proberen die wet te houden. Je leeft niet onder wet, je leeft onder genade. En dan, wat dan zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zijn verre. Natuurlijk, zegt Paulus vervolgens ook, dat geen aanleiding zou moeten zijn voor het vlees, om te denken van, nou ja goed, het maakt dan toch niet meer uit. Ik kan doen en laten wat ik wil. Ja, maar je kan doen en laten wat je wil, juist omdat je daarin de keuze kunt maken om hem te dienen. Hij heeft je bekwaam gemaakt om dienaar te worden van het nieuwe verbond. Dienaar te zijn van het nieuwe verbond. Dus laat dat het heersende principe zijn in je leven. En niet de zonde. Hoewel, juridisch gezien is het natuurlijk zo dat hij daar inderdaad voor gestorven is. En dat God daar niet meer mee rekent. Maar de schrift spreekt er wel degelijk over. En dat is natuurlijk ook het probleem wat Luther had. Want dan lees je in Jacobus bijvoorbeeld dat geloof zonder werken dood is. En dan zegt Luther, ja maar hoe kan dat nou? Bij Paulus zeg je geen werk, alleen geloof. En bij, wat zei ik nog net? Jacobus. Die zegt geloof zonder werken is dood. Maar dat komt omdat Jacobus die spreekt over de werken nadat je tot geloof gekomen bent. De werken des geloofs. Dus niet om behouden te worden, maar vervolgens de werken die je zou moeten doen. Ja, werken. Misschien dan toch hard werken. Hè, toch des urks. Alleen dat verschilt per persoon. Die loopbaan die je vervolgens loopt in het geloof. En voor de een zal het naar de mens gesproken misschien harder werken zijn dan voor de ander. Ja, ik zit te denken op dit moment, heb ik de indruk dat het voor mij iets harder werk is als voor de meeste van u op dit moment. Toch? Even nu, hè? Ja, over een uurtje kan het weer anders zijn. Maar dat is waar Jacobus het over heeft. Dat het natuurlijk wel degelijk uitmaakt hoe jij vervolgens je leven leeft. En als jij dan tot geloof gekomen bent, je hebt nieuw leven ontvangen, en dan vervolgens is de wet, is de zonde wel heersend in jouw leven, En gebruik je dat als aanleiding voor het vlees? Ja, kan je doen. Maar dan moet je niet verwachten om loon te krijgen aan het eind. Dat vind je wel degelijk in de schrift. Ja? Maar dat is de weg daarna. Nadat je tot geloof gekomen bent en dat je het nieuwe leven ontvangen hebt. Want dan verwacht de Heer wel degelijk natuurlijk dat het begint met dat je aan de voeten zit van de Heer en luistert, bezig bent met dat woord. En dan heeft dat gewoon zijn consequenties. Als je bezig bent met dat woord, verandert je je denken. En dan heeft dat zijn consequenties. En als jij anders gaat denken, want dan hoor je er niet meer bij. Soms, dan kan dat hele vergaande consequenties hebben op school, of in je werk, of in je familie. Het heeft wel degelijk gevolgen, het feit dat je met dat woord van God bezig bent. En dat is natuurlijk het doel van de Heer, dat je ook steeds meer gaat denken zoals Hij denkt. En dan ga je inderdaad zien wat een dwaasheid er eigenlijk in de wereld is, toch? Want wat vind je ervan? Van de kooldioxide en de opwarming van de aarde. Wat vind je daarvan? Ja. Ik denk, ja, wat vind ik ervan? Wat weet je ervan? Wat je weet, is wat je leest in de krant, of wat je leest op televisie, of als je misschien eens een zogenaamd wetenschappelijk rapport onder ogen krijgt, of als je naar die documentaire kijkt van Al Gore, Inconvenient Truth heet dat. Ik weet niet of die gezien heeft. Hè, waarin die dan uitlegt hoe dan de wereld opwarmt met dat meer kooldioxide in de atmosfeer komt. Ja, of dat allemaal klopt. Ja, dan praat je na datgene wat je dan leest in de kranten enzovoort. Hoe het echt zit. Ja, maar als ik de Bijbel lees, dan weet ik in ieder geval dat het nog minimaal 1000 jaar duurt. En ja, voordat de wereld vergaat. En als ik de Bijbel lees, dan weet ik dat de wereld vergaat. Sowieso. En hoe dan precies? Ja, ik denk niet door de opwarming van de aarde, maar door een ingrijpen van God. En dat het nog minimaal 1000 jaar duurt. Nou, daar hou ik me liever daaraan vast. Ja, wat vind je dan van de opwarming van de aarde? Ja, dat weet ik veel. Ja, ik vind het hier wel lekker eigenlijk. Ik vond het best koud vanmorgen eigenlijk. Toch? Ja. Maar dat is dan, ja, daar is men in de wereld dan mee bezig. Toch? Nou, en als u een Tesla rijdt, dan ben u heel blij natuurlijk. Ja, als ze er zo mee bezig zijn, want dat levert dan een hoop op. En die windmolens en zo. Ja, moet ook tegen vechten, tegen windmolens, toch of niet? Nee. In ieder geval, ik wil even met u gaan. Ik had hier nog een andere. Volgende hoofdstuk in Romeinen. Waar staat boven, hoofdstuk 7? De christen vrij van de wet. En ik lees alleen maar even dat eerste vers. Hè. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En dat leert de wet. Dus dat is een overeenstemming met de wet. De wet heerst over een mens zo lange tijd als hij leeft. Maar wij zijn met Christus gestorven en begraven. Dus ook juridisch in dat opzicht. Wij doen de wet. Wij schaffen hem niet af. We doen hem niet. Wij zeggen alleen, mensen, die wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar die wet is vervuld. Die wet, tuurlijk is dat woord van God. Maar die wet is een schaduw van betere dingen. Een schaduw van toekomende dingen. En hoe zit het met schaduw? Schaduw is wel duisternis. We hadden het over licht, maar schaduw is wel duisternis. Alleen, die duisternis die dan de wet is, en wat het veroordeelt, is een bediening des doods, zegt wel iets over het licht. Toch? Want het is een schaduw. En die schaduw zegt iets over het betere. En dat is nou precies ook de functie van de wet. Aan de ene kant, de wet doet de zonde kennen, de wet veroordeelt. Maar aan de andere kant zegt Paulus, de wet is geestelijk. En in de wet, in de Torah, in de onderwijzingen van God, daarin vind je eigenlijk getuigenis, hè, zo zegt de schrift dat, getuigenis van de genade. Dus de wet getuigt, spreekt van genade. Goed, daar kom ik straks nog even op terug. Dan loop ik ietsje te ver vooruit. Ik had hier nog staan, Galaten 2. Het zijn gewoon een aantal teksten. Galaten 2. En dan lees ik even vanaf vers 19. Galaten 2, vanaf vers 19. Waar staat, want ik ben door de wet, voor de wet, en zo kan het er ook vertaald worden, want ik ben door de wet, der wet, of voor de wet, als je die naamval even iets anders vertaalt, gestorven. Waarom? Opdat ik goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En ik doe de genade van God niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is Christus te vergeefs gestorven. Want dat is natuurlijk wat de fariseeën deden, wat het judaïsme is, hè? Dat je dus... He, dat is heel tricky, want die zeggen dan, oké, de wet, je kan je daar niet echt letterlijk aan houden. Dus wat we gaan doen, is we gaan zelf onze eigen wetjes en regeltjes maken. Daarmee ontkracht je eigenlijk de wet van God. En dan denk je van, nou, als ik nou die zelf bedachte wetjes en regeltjes, als ik me nou daaraan hou, dan kom ik er ook. Maar daarmee ontkracht je dus de wet van God. En weet je wat het punt is, als je op die manier bezig bent met de wet en te denken dat je dat zelf wel kunt, dan heb je ook de genade helemaal niet nodig. Dan heb je Christus niet nodig. Dus als je leeft onder wet en denkt die wet te kunnen houden, ja, dan is Christus niet nodig. En dan, ja, dan ga je gewoon dood na 70, 80 jaar, zegt de schrift. En dan verdwijn je gewoon. He, dan heb je ook de keuze gemaakt in je leven om niet te willen leven met hem. Nou, dan duurt je leven, hè, dat, zoals jij dat... Hoe noemde je dat? Je hebt wel een bepaalde kracht gekregen, toch? Alleen, ja, die kracht is maar beperkt. Het houdt op. Hè? Wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Ja, dan gaat het om het hout. Dan gaat het om de Heer Jezus Christus die gestorven en opgestaan is. En doe je dat niet, ja, dan is het gewoon de tijdelijke kracht die je gekregen hebt bij geboorte. En dan 70, 80 of eerder of iets later, dan houdt dat op. En dan... Ja, moet je geopenbaard worden voor de grote witte troon. En dan draagt het ieder weg wat door het lichaam heen geschied is. Hè, met de deftige woorden uit de schrift. Ja, dan moet je verantwoording afleggen voor wat je gedaan hebt in je leven. Ja, en ik denk dat je daar niet echt vrolijk van wordt dan. Ja, dan kan je zeggen dood is dood. Dat zegt men in de wereld dan. Hè? Ja, dat zeg je dan maar. Dan merk je het straks wel. Maar dat is ook weer de keuze. Of je zegt inderdaad dood is dood en er is verder helemaal niks. Maar dan redeneer je weer met je eigen denken. Of je zegt van ja... Misschien dat het toch wel meer is dan dat. En dat er wel een schepper is van hemel en aarde. En ik geloof dat in elk mens toch iets zit. En ik ben natuurlijk niet de enige. Want de schrift zegt dat zelf ook. Hè, dat er in de mens iets zit. Waardoor je eigenlijk weet, een soort medeweten met God, dat er meer moet zijn. Hè, als je dan praat over gezond verstand. Dan is dat toch gezond verstand. Toch, als je kijkt om je heen, hoe de wereld in elkaar zit. Dat kan toch nooit allemaal zomaar vanzelf ontstaan zijn. Dat kan toch niet. Denk nou eens na. He, ik zat vanmorgen nog ik luister eigenlijk altijd naar Vroege Vogels, op het moment dat ik hierheen rijd. Het was er een biologiestudent uit Wageningen. Dat een of ander wespje, wat hier nog nooit in Nederland voorgekomen was. En dat wespje, dat had ze dan gevonden op een of ander dakterras. Ze deed onderzoek, in Rotterdam was dat, naar een gebouw, waar er allemaal op een dak allerlei vegetatie was. En ze had een valletje neergezet om insecten te lokken. Van nou, wat voor insecten zitten er nou op zo'n dakterras, midden in de stad? En daar bleek toen een wespje in te zitten... Moet je je voorstellen, dat is dan een wespje, dat was dan een lange, beetje lange voelsprieten. En met die voelsprieten erbij was het 4 mm. Nou, ze was natuurlijk zelf helemaal laaiend enthousiast, hè, dat ze dat gevonden had. En nou, was nog nooit in Nederland voorgekomen. En denk, ja, maar als je nou daarnaar kijkt, en dat is gewoon natuurlijk maar een klein voorbeeldje, hoe mooi dat in elkaar zit. Ja, dat kan kan nooit allemaal vanzelf ontstaan zijn. Nou, dan lijkt het me vrij logisch dat daar een schepper achter zit. En als er dan een schepper achter zit, dan ga je zoeken, denk ik. Nou, dan ga je dan zoeken, dan zegt de schrift, wie zoekt zal vinden. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, hè, de Heer. En dan kom je ook automatisch, nou ja, automatisch. Maar als je echt waarlijk op zoek bent naar de waarheid, dan kom je ook terecht bij diegene die van zichzelf zegt, hè, dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Nou, en wat is dan het doel? En dat had ik eerder even aangehaald. Dat vinden we bijvoorbeeld in Efeze. In Efeze 2. Wat is dan het doel dat we nieuw leven ontvangen hebben? Het is niet dat we vervolgens alsnog uit dankbaarheid gaan proberen om die wet te houden. Maar wat zegt Paulus tegen de Efeziërs in Efeze 2? En dan lees ik even vanaf vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. Dat is niet uit u. Het is Gods gave. En dan vers 9. Niet uit werken. Opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, zegt hij dan, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om te wandelen waardig de roeping waarmee we geroepen zijn. Te leven uit genade. Maar goed, wat is dan, waarom dan de wet? De wet doet de zonde kennen. Maar de wet is meer dan dat. En ik moest denken aan de geschiedenis die Joel vanmorgen aanhaalde. En zo zijn er natuurlijk zoveel meer. Paulus zegt, de wet is geestelijk. En ik moet denken aan de geschiedenis die we lezen in Lucas. Met de Emmausgangers. Kent u die geschiedenis? Dan, de Heer is opgestaan uit de dood. Je hebt daar twee mensen, de Emmausgangers, die ervan overtuigd waren dat de Heer Jezus Christus degene was waarin het Oude Testament over gesproken werd. De Messias die komen zou. De Verlosser. En nou is hij dood. En zijn verdrietig. En dan komt de Heer bij hen lopen. En dan vanuit de wet. Vanuit de Torah. Begint hij. En misschien is die geschiedenis van Joel wel een van de geschiedenissen die hij aangehaald heeft. Begint hij te vertellen. Vanuit Mozes en de profeten. Alles wat op hem betrekking heeft. En wat gebeurde er toen? Was ons hart niet brandende in ons? Want dat is denk ik wat er gebeurt als gelovige. Als je ziet dat de wet spreekt ook over Christus. Er staat dat de wet getuigenis heeft van de genade. En dan denk ik bijvoorbeeld, het zijn gewoon een paar voorbeelden. Joel heeft er natuurlijk vanmorgen eentje aangehaald. Maar dan denk ik bijvoorbeeld aan wat er in 1 Korinthe 5 vers 7 staat. Ik ga daar eventjes nu niet naartoe, want dan duurt het allemaal. Er zijn natuurlijk zoveel voorbeelden te geven. Maar in 1 Korinthe 5 heeft Paulus het erover dat ons paaslam geslacht is. Dat is onder het oude verbond. Het paaslam is geslacht. En dat wij nu zijn ongezuurd brood. Ja, dan zeg je ja, paaslam is geslacht. Dat is wet. Dat moest gedaan worden onder het oude verbond, het paascha. Maar het betekent iets. En wat betekent het dat het paaslam geslacht is en dat wij nu ongezuurd zijn? Dat betekent dat de zonde vergeven is, dat God ons aanziet, wat Paulus uitgelegd heeft, als één in Christus. En dan zijn we ongezuurd. Ja, niet als we naar onszelf kijken, want dan zit al die zuurdeesem er nog. En dat borrelt ook nog lekker, zeg maar. En dat zit er nog, maar God rekent er niet meer mee. En het zou niet meer heersend zijn in ons leven. Want voor hem zijn we ongezuurd. En omdat we ongezuurd zijn, zijn we in staat om hem te dienen. Anders zou het helemaal niet kunnen. We kunnen vanuit onszelf hem helemaal niet dienen. Maar dat kan omdat hij ons ziet als in Christus en ons zijn leven gegeven heeft. Daarom kan dat. Nou, dat zegt Paulus in 1 Korinthe 5. Dan staat er in het Oude Testament dat we God zouden lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Daarin wordt de wet vervuld. Maar wat zegt de Heer Jezus? Hij zegt ja. En dat legt hij uit in Lucas 10, natuurlijk die bekende geschiedenis. Dat je naaste liefhebben, dat die naaste, dat ben ik. Lucas 10, hè, ik ga er even vanuit, ik kijk even rond, dat de meesten van u gewoon die geschiedenis kennen. En die naaste is een beeld wanneer Jezus Christus zelf. Het heeft een betekenis, datgene wat daar staat. Natuurlijk, als je dat in het Oude Testament leest, dan zou je dat zo, dan weet je dat niet. Dan zou je dat zo niet lezen. Want daar wordt er over gesproken dan dat de naaste van een Israëliet mede-Israëliet is. En ja, daar krijg je natuurlijk ook geen eeuwig leven door. En toch wist men dat. Hè? God liefhebben boven alles, je naaste als jezelf. Het is één gebod. En daardoor krijg ik dat nieuwe leven, eeuwig leven. Ja, zegt de Heer Jezus, dat is ook logisch. Omdat de betekenis daarvan is, dat ben ik. Ik ben die naaste. En door mij lief te hebben, krijg je nieuw leven, krijg je eeuwig leven. Als er in Jesaja 60 staat, het eerste vers. Er staat, maak u op, Jesaja 60. Word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Nou, die tekst die wordt een heel aantal keren aangehaald in het Nieuwe Testament. Als je dat leest in het Oude Testament, maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Ja, maar dat gaat ook over de Heer Jezus Christus. Het spreekt over zijn opstanding. Het is nu Palm Pasen, volgende week. Joel zei het al, vieren met elkaar, maar feitelijk doen we dat natuurlijk elke zondag. En is de dag van de week, maar niet alleen elke zondag. Want u weet hoe dat zit met de dagen. Want de zwakke gelovige, die zegt de ene dag is belangrijker dan de andere dag. Dan leef je nog een klein beetje, schurk je nog tegen die wet aan. Zeg, ja, maar zondag dag des Heren. Wat zegt Paulus? Nee, ja, maar dat zijn weer menselijke overleggingen. Bij God niet. Bij God, alle dagen even belangrijk. Je zou elke dag hem dienen. Je zegt niet, ja, ik geef een tiende van mijn inkomen aan de Heer. Ja, hoewel dat voor de meesten, denk ik, een aardig bedrag zal zijn nog. En dat er maar weinig zijn die dat zullen doen. Maar het is veel extremer natuurlijk. De Heer zegt, ja, hou zo'n tiende voor mij. Ik wil alles. Ik wil alles wat je hebt in mijn dienst staat. En dat is wat ik wil. En dan leef je uit geloof. En dan leef je. Dan werk je inderdaad. Doe je de werken die hij voorbereid heeft. Als je die instelling hebt. Waarbij ik niet zeg dat u nu vervolgens de bankrekening, als u er wat op heeft staan, moet plunderen. En weg moet geven aan Afrika. Dat bedoel ik uiteraard niet. Maar wel dat je de instelling hebt. Datgene wat we hebben. Is ook allemaal maar gekregen. En heeft God het nodig? Hij mag alles gebruiken. Hij mag alles gebruiken wat ik heb. En de wet zegt een tiende. Ja, nee, het is een tiende. Het is een schaduw van het toekomende. Alles. Dus als er Jesaja 60 er staat, wandel, want uw licht zal over u opgaan, dan wordt dat in het Nieuwe Testament verschillende keren aangehaald. Het wordt aangehaald in Efeze. Ik ga het nu niet met u opzoeken. Maar je vindt het aangehaald in Efeze 5, waarin we opgeroepen worden om te wandelen in het licht van het nieuwe verbond. We vinden het in Romeinen 13, vers 11 terug. Ook hetzelfde Jesaja 60. Met dezelfde gedachte dat we zouden wandelen in het licht. We vinden het in het 1 Thessalonicense 5 terug. Ook weer dezelfde gedachte. Dat Jesaja 60 wordt aangehaald. En het gaat daar over de opstanding van de Heer. Over het licht wat verschenen is. En dat wij zouden wandelen in dat licht. En dan wil ik met u afsluiten met een paar versen te lezen uit 2 Korinthe 5. En ik lees even vanaf vers 15. En daar wil ik dan mee afsluiten. Als die dit oordelen, 2 Korinthe 5 vers 15, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij, de Heer Jezus, is voor alle gestorven, op datgene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat is het doel van ons leven. We hem zouden dienen, voor hem, ons leven hem ter beschikking stellen. Zo dan, vers 16, als hij ons niet meer kent naar het vlees, zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Nou ja, als je denkt de Heer te behagen door uit dankbaarheid de wet te gaan houden, dat doe je niet anders dan dat je bezig bent met het vlees. Naar jezelf en naar anderen. Dat is de consequentie dan. Nee, maar de Heer zegt precies tegenovergestelde. Wij kennen nu niemand meer naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij, zie het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde niet toerekende, en heeft ons het woord der verzoening, heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo dan, vers 20, zijn wij gezanten van Christus, alsof God door ons bade, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde gemaakt voor ons, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En dan vers 20. En in het begin hebben we het ook al gezongen in een van de liederen. Wat zegt Paulus hier tegen die Korintiërs? Wij zijn gezanten van Christus. Je bent met hem opgewekt. Je kent jezelf niet meer naar het vlees, hoewel je er elke dag tegenaan kijkt. Maar reken daar niet meer mee. Hou dat voor dood. Leg dat af. Maar wat is onze positie? Niet dat wij ons vervolgens uit dankbaarheid aan de wet zouden houden. Nee, wij zijn gezanten van Christus. In het Engels staat er ambassadors for Christ. Wij zijn zijn ambassadeurs. En u weet hoe het zit met een ambassadeur, hè? Je woont eigenlijk ergens anders. Ons domicilie is ergens anders. Maar wij zijn hier nog. Als ambassadeurs van dat Rijk. En wij roepen aan een dode wereld. Hè, want immers één is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. Wij roepen aan een dode wereld. Laat u met God verzoenen. We roepen aan een dode wereld. Er is nieuw leven. We roepen aan een dode wereld. Mensen voor wie het leven gewoon maar tijdelijk is. Het houdt op na 60, 70, 80 jaar. Daartegen roepen we mensen. Er is eeuwig leven voor u beschikbaar. Uit genade. Ambassadors for Christ. Ik wilde met u zingen lied 28 NBC. En daarna wil ik u voorgaan in gebed. Als dat kan. Lied 28 NBC.
Die al lang is dood verklaard. met zijn harten is niet zoveel meer dan kwaad. Er is beters van te maken, daar ben ik niet toe in staat. Ik verbeter niet de wereld, ik hoor bij zijn koninkrijk.
In gebed. Ja, dank u wel, Hemelse Vader, dat we zo ook vanmorgen hebben mogen wandelen in dat licht. Hoewel we eigenlijk allemaal stil op deze stoel zitten. Maar zo begint het eigenlijk, Heer. Dat uw licht schijnt, dat uw woord opengaat. En dat u met uw licht schijnt in die harten die van nature verduisterd zijn. Dat u met uw licht schijnt in ons verstand, wat van nature verduisterd is. Wat eigenlijk alleen maar die dingen kan leren die eeuwigheidswaarde hebben vanuit uw woord zelf. Heer, wil ook danken dat we ons mogen beseffen uit genade wat we ontvangen hebben van u. Nieuw leven, eeuwig leven, wat nooit meer voorbij gaat. Heer, dank u wel voor die troost die we daarin mogen hebben. Heer, dat wat de omstandigheden ook zijn, dat wij hoop hebben. Heer, dat u ook ons een bediening gegeven heeft, Heer. Dat we uw ambassadeurs mogen zijn, uw gezanten mogen zijn hier in deze ten dode opgeschreven wereld, die leeft in duisternis. Dat wij een lampje mogen zijn, een lichtje mogen zijn op de plek waar we ons bevinden. Heer, u wilt ons maar helpen om ons daarvoor open te stellen, Heer, dat u ons daarvoor kan gebruiken. Heer, en dank u wel dat we dat ook niet zelf hoeven te doen. Heer, dat we mogen wandelen in de werken die u voorbereid heeft. Dat het niet iets is van onszelf, Heer. Dat u eigenlijk alleen van ons vraagt dat we ons beschikbaar stellen voor u. Dat we met lege handen komen en dat u ze dan vult. Heer, dank u wel voor die rijkdom. Ook die rijkdom, Heer, dat we vanuit ons woord mogen leren over niet alleen dat u ons leven dan zinvol gaat maken, wat het van nature niet is, maar dat u ons nog veel meer leert vanuit uw woord, Heer, ook de toekomst die we mogen hebben in en met u. Dank u wel voor die rijkdom. In Jezus' naam. Amen.
Rick, bedankt. Allereerst voor je komst. En uiteraard nog meer voor de boeiende en duidelijke, mooie dienst van vanmorgen. Alles draait uiteindelijk om de opstanding. En zelf kunnen wij uiteraard niks. Onze werken doen niks. Maar de Heer hebben wij nodig. Ik had nog wel één vraagje, want ik ben natuurlijk geen natuurkundige. Want je zegt dat de wereld niet zal vergaan door de opwarming van de aarde. Maar volgens mij wordt dat vuur wel aardig warm. Maar goed, dat is weer een andere zaak. Even kijken, ik heb hier nog even open liggen. Romeinen 6 vers 14, wat Rick ook voorlas. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En daar wou ik graag van zingen met lied 498. Van glorieklokken, wat zegt mijn zonde, gedenk daar niet meer. Ik werd niet gered door mijn werken, doch slechts door genade alleen. En die genade kocht mij vrij. Tijdens dit lied doen wij de collecte. Nou, u hebt de broeder gehoord vanmorgen. Alles. Lied 498. Thank you. Het programma voor de komende week is als volgt. Vanmiddag om 5:00 op dezelfde locatie is de Bijbelstudie van Ab Klein-Haneveld met als onderwerp de zondeval en verder. Komende woensdag is weer de Bijbelstudie van Chris. Dit zal de allerlaatste van het seizoen zijn en daarom begint hij 30 minuten eerder. Dat is dus niet om 8:00, maar om 19:30. Nog steeds het onderwerp Matthäus en de locatie is uiteraard het Marsdiep 1A. Volgende week zondag, dan is het uiteraard Pasen. Dan vieren wij het paasfeest. Ondanks, net zoals de broeder dat zei, wij dat altijd mogen vieren. Maar in het bijzonder, volgende week zondagmorgen spreekt hier om 10:00 Hilbrand Henstra. En dan is dat het nog niet, want om 5:00, volgende week zondag dus, hebben wij nog een tweede dienst. En getiteld als kinderpaasdienst. Wat betekent niet dat u daar als volwassene niet bij aanwezig mag zijn. Zondagmorgen om 10:00 is er een gewone dienst. Dan zullen ook de kinderen van de crèche ook nog een bijdrage doen. En dan om 5:00, dan is het ook vooral voor en met de oudere kinderen. Nou, ik mag het programma nog niet bekendmaken. Dat moet nog een verborgen, het moet nog een beetje een verrassing blijven. Maar ik ben al een beetje ingewijd. Er staat een hoop op. Dus ik nodig u van allen uit. Dat is dus om 5:00. Ja? Nou, mijn moeder knikt goedkeurend. Dus dat. Nou, laten we dan nog één slotlied zingen. En dat is lied 21 van NBC. Hij zorgt voor mij. Laten we het staande doen. Ik weet, hij zorgt voor mij. Want zoals Psalm 37 ook zegt, het weinige dat de rechtvaardige heeft is beter dan de overvloed veler goddelozen. Ik wens u een fijne week en graag tot volgende week.